biertje.
Ja.
Hey, volgens mij brandt de lamp daar. Recording.
Het is een recording. Ja, want we zitten weer in een buitengewoon professionele sound studio.
Ja, we zitten weer in de... Hoe heet het hier ook alweer?
Dit is de popcentrale Nonspon.
De popcentrale in Dordrecht.
In Dordt.
Ja. Daar mogen wij gebruik maken van een ruimte.
Ja, wel weliswaar tegen betaling. Dus alle visies van grootsheid qua productie. Ja. We betalen er gewoon voor. Het is niks.
Ja. Nee, maar Simon, een hobby mag geld kosten. Hè?
Daarom. De room.
Hey, maar zit er lekker bij met je koptelefoontje op?
Ja, zeker. Jij ook.
Dankjewel.
Trouwens. Dankjewel, ja. Heb jij nog even bij de balie te snatchen?
Ik heb wel een ruisje op mijn... Maar goed.
Een ruisje. Ja, dat geeft niet.
Ik probeer er doorheen te luisteren.
Ja.
En waarschijnlijk is die tijdens het afluisteren van deze aflevering niet hoorbaar. Dus,
En we hebben de microfoons nu... Je had van vorige keer die microfoon zo in je hand, heel casual, tijdens de opname.
Ja.
We hebben het nu allebei.
Ja, we hebben allebei in de hand. Jij bent een soort Frank Masmeijer.
Ik ga zo... ik ga denk ik zo naar de Toren van Pisa toe voor het...
Het boterbriefje.
We zijn weer begonnen met weer een ronkend onderwerp.
Ja, nee, absoluut. Jan heeft ons vorige... Laten we er gewoon gelijk even naar luisteren. Zijn we er gewoon vanaf?
Knal gelijk even op die playbutton.
Ja, ik heb jullie natuurlijk... ik ben natuurlijk naar Mexico geweest en ik moet je bekennen dat ik... diep onder indruk was van wat ik daar heb gezien. Maar wat mij elke keer verbaast is... hoe hebben ze het voor elkaar gekregen om zo'n grote beschaving... zo snel om zeep te helpen? Ja. En dat is denk ik een heel interessant onderwerp... om dat is verder te onderzoeken.
Ja, dat was de opdracht die Jan natuurlijk ons meegaf, Simon.
Ja.
En ik ben gaan lezen. Bibliotheken afgestruind. Wikipedia op zijn kop gezet. En ik vond wel zulke toffe dingen die niet direct betrekking hadden op de Maya's of de Inca's of de Azteken. Dus ik wijk een beetje af van de hoofdlijn van het verhaal.
Ja.
En ik ga echt even een paar onbekende wegen in.
Een zijpaadje in waarvan je denkt, hier moet mensen meer van weten.
Juist.
Volgens de potpourri traditie.
Voilà.
Mooi. Nou,
dus ik heb er wel zin in. Maar voordat we dan beginnen, ik heb wel even lekker de schoudertjes los. Laten we beginnen met de leesmappen.
Gooi hem er maar in. Leesmapje.
Ja, ik zie weer een prachtige waaier aan glossies liggen.
Ja, die zit daar in die tas.
Ja, in die
hemeltas. Ik heb serieus een enorme stapel bij me. Hebben de luisteraars helemaal niks aan, maar goed, hij is er wel.
Nou,
met historische lectuur.
Ja, ja, dat is leuk. Maar ik heb iets eigenlijk uit het leven gegrepen.
Ah.
Is dat leuk om even te delen als leesmacht?
Gooi hem erin.
Nou, je weet dat als ik naar Dordt moet, dat ik over de Moerdijk rijd.
Ja.
Dat is echt een majestueuze uitzicht, zowel naar west als naar noord. Hè. Die prachtige brede rivier. Maar goed, ik reed daar dus over die brug en ik zag rechts van mij, want ik reed naar noord, zag ik die enorme treinverbinding over het Hollands Diep, die brug.
Ja, ja.
En toen moest ik denken aan een televisieuitzending in 1989. En wij zaten in dat kleine dorpje bij Woerden, zaten wij voor de buis gekluisterd. Want wat was er aan de hand? Er werd een recordpoging gedaan.
Bij de Moerdijk.
Om met de langste passagierstrein van Rotterdam naar Eindhoven te rijden.
Okay.
En dat werd gefilmd en uitgezonden.
Dat waren vroeger echt dingen waar je thuis voor bleef.
En daar bleef je thuis voor. En ik kan me nog een shot herinneren. En of het naar de Moerdijk was of een andere brug. Maar dat die trein, die enorme lange NS-trein...
Yeah.
Dat die daar over zo'n brug ging. Ja, toch met vol bewondering en trots naar die enorme lange trein.
We hebben zitten kijken.
Ja.
Maar je hebt hem daadwerkelijk voorbij zien tuffen.
Nee hoor, helemaal niet. Nee.
Oh, op de buis?
Maar ik heb het op de buis gezien.
Ja.
Maar ik weet dat er inderdaad mensen langs de route stonden te juichen en aan te moedigen. Hup, trein!
Okay.
Dat was het. Dat is mijn toevoeging aan de leesmap.
Nou, het is een prachtig historisch feit, dit.
Ja, nou,
maar wat
leuk.
Vieren we nou eigenlijk in deze rubriek? Dat jij dat hebt gezien? Of gewoon dat we ooit een poging hebben gedaan om een enorme lange trein te...
Ja, volgens mij was het ook echt de langste passagierstrein die ooit gereden heeft in 1989.
Nou, mochten er luisteraars zijn, Paul, ik heb al mijn geld op jou gezet nu. Die weten, die hier het fijne van weten, stuur eens een briefkaart.
Ja, zeker. En misschien komt het dan wel terug in het kanonkanon.
Ja, wellicht.
Hey,
ja.
Eigenlijk een gemiste kans.
Eigenlijk zetten we hier een voorzetje voor het kamerkanon. Ja, die mis je nou. Want ik heb een kanonnetje staan hoor, voor straks.
Oh, gelukkig. Je bent voorbereid.
Ja,
Oh, fijn, Simon. Dat klinkt
hij is kort maar krachtig. Dat is een kort schot.
Dat valt nog te bezien.
Nou, dankjewel. Ja, ik heb ook een klein...
Jij hebt hier de Troskompas, de NCRV-gids voor je liggen.
Ik heb van alles bij me. Nou, het is eigenlijk een gemixte rubriek.
Oh?
Mix! Want eigenlijk heb ik een soort ingekomen post.
Ja? Ja,
ja, van een brief die ik hier...
Oh, je had een brief uit je zak nu?
Van een trouwe luisterares.
Ja, wacht even. Ik help je even met ontvouwen, want dit is heel lastig. Het zit in een envelopje, zie ik.
Het zit in een envelopje.
Wat staat erop dan? Met wie is het geadresseerd?
Hallo. Stond in de Elsevier, omdat je dit graag wilt zien. Nou, dat is van een hele trouwe luisteraar die ik toevallig ken uit het Rotterdamse.
Ik heb dat briefje er nog even bijgepakt en er staat hier nogal meer op.
Ja.
Hallo, uitroepteken. Stond in Elsevier, ja, omdat je dit nog graag wilt zien. Ja, maar er mist nog een zinnetje in jouw uitleg. Liefs mama.
Ja.
Nou, dat vind ik heel aandoenlijk.
Ja, dat is...
Ik pink even een...
Jongens, dat soort dingen, die komen ook binnen. Hè. We hebben ook gewoon inderdaad in de trouwe luisteraarspace de familie zitten. Nee, dat gaat even over het volgende. Dat was een stukje uit de Elsevier die ze mij stuurde.
Ja.
Zij is namelijk deze zomer... Even een vakantie voor moeder hebben.
Ja, leuk.
Is zij in Normandie geweest. Ja. En daar heeft zij dus het, dat had ik al aangeraden, het tapijt van Bayeux. Gezien. Het is een artikel uit de Elsevier van 10 september. En dat heet Op het zijspoor van de geschiedenis.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk naar aanleiding van een boek van een Britse historicus, Janina Ramirez. En het boek heet Femina. En ja, dat betoogt eigenlijk dat er in de middeleeuwen opmerkelijk veel vrouwen waren die grote invloed hadden op het bestuur, kunst, wetenschap. En dat die verdienen eigenlijk meer eer.
Ja.
Want in de loop van de geschiedenis, je hebt dat altijd over grote, meestal grote mannen uit mannennamen uit de geschiedenis.
Ja, 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 ja.
Maar in de 16e eeuw dan degradeerde eigenlijk de rol van de vrouw. Hè. De reformatie was op stoom. En dan mocht er nog eens een Luther en Calvin, die hadden de vrouw ook een beetje natuurlijk weggedegradeerd. Ja. De vrouwen die in de bibliotheken stonden, die boek hadden geschreven, daar werd dan de kanttekening, en dat is ook de titel van haar boek, Femina gezet. En dat was betekent eigenlijk zoiets van, geschreven door een vrouw, moet je niet te serieus nemen.
Een waarschuwing? Of,
zo van, als je dit leest, weet. Zij heeft het vervolgens, gaat zij in een reeks van beroemde vrouwen noemen uit de historie.
Ah.
En ik pak dit papieren artikel er even bij, wat ik hier heb. Over, en dan gaat het over, de maaksters van het tapijt van Bayeux.
Aha.
En dan aardig is nu, de tapijt van Bayeux, dat beschrijft als een soort van stripverhaal eigenlijk. Het is een gigantisch borduurwerk.
Ja.
En dat beschrijft de slag om Hastings.
Ja.
Waarbij William the Conqueror, de hertog van Normandië, Engeland binnenviel.
1066.
Precies. En daar de Britse koning omver wierp.
Ja.
En zichzelf uiteindelijk installeerde als koning.
Ja.
Van Engeland, de Normandische troepen die kwamen daar binnen. Dat ding is 70 meter lang en dat kan je dus bewonderen. En dat is dat schijnt er fantastisch te zijn. En daar is ze dus geweest en toen zag ze het artikel. Maar er was ook één kunstvorm die door vrouwen buitengewoon goed werd beheerst. En dat was dus van de borduurkunst. En tussen de 7e en 11e eeuw waren er zelfs koning en pausen, beschermheren van dit soort kunstenaressen die dat soort borduurwerken konden maken.
Oh, wauw.
En, maar wat ik wel best wel grappig vond, is in het licht van dat boek van deze mevrouw, is die hele veldslag, dat is natuurlijk één groot mannenfestijn.
Ja.
Maar het mooie is dat deze hele masculine affair van al die mannen die elkaar daar hersens in slaan.
Ja.
En koning Harald, die wel of niet misschien een pijl door zijn ogen kreeg geboord.
Ja. Ja.
Dat staat echt met zo'n striptekenpijl in zijn oog. Deze enorme testosteronbom is door vrouwen prachtig verbeeld.
En misschien wel opgehemeld. Hè?
Ja, wel. Ik kan me zo voorstellen dat er dan tijdens het borduren zo'n man langs stond. Hé, hey, Lucretia. Hé, dat ziet er heel leuk uit, het tapijt. Kan je mij niet een zwaard geven?
Elisabeth, wat mij nou zo leuk lijkt.
Ja,
hè?
Ja.
Als je mij gewoon een klein capeje geeft.
Een capeje?
Ja.
Je bekijkt het maar. Je krijgt een heel lullig schild. Heel klein schildje.
Ja, maar...
Nee, achteraan sluiten, James. Nee, maar zo ziet het dan voor me. Dat vond ik wel mooi. Lijkt me wel een interessant boek. Gaat dit sowieso zien als je in Bayeux bent.
Ja.
En weet dat dit door dames is gemaakt.
En dank voor het insturen van dit artikel.
Ja.
Willekeurige luisteraar.
Luisteraar uit Rotterdam.
Super. Hey, dan,
einde van deze mix.
Dit was een leuke leestafel, moet ik zeggen. En ja, dan is het tijd voor het hoofdonderwerp. We gaan dus terug naar de Amerika's, Simon. Simon, we haalden de zeegeluiden en de scheepsgeluiden maar even van de bovenste plank, want we kunnen ze weer gebruiken.
Onze klassieke geluiden tapes.
Daar gaan we dan. Bon voyage.
Ja.
We schrijven 1492 en dan weet jij natuurlijk al lang waar ik het over heb.
Zeker.
Dat Columbus. Columbus ontdekt Amerika.
Ja.
En ik wil je even terug meenemen naar die tijd van hoe dat gegaan is. De ontdekking van Amerika.
Oké.
Okay. Ik zeg start scheepsgeluiden nu. Tierra! Tierra! Señor Columbus! Tierra! Tierra!
Ja, wat is, er?
Ik heb land ontdekt, daar, in de verte.
Oh, die!
Ja! Oh ja.
Nee, dat heb ik gisteren al gezien. Ik zag lampjes. Lichtjes. Waar is land?
Daar zo.
Ja, nee, daar. Ja, daar, precies.
Bij die boom. Ja. Tierra.
Ja, ga jij nou maar even
de key uit in.
Jongens, we hebben land ontdekt. Ik heb land ontdekt. Ik, Columbus, wie heeft hier een ganzenveer? Ik heb het ontdekt. Zo.
Ja, schrijf je dat even op.
Oké. Okay.
Ja, zo is het dus echt gegaan. De matrozen zag land en riep land in zicht, tierra, tierra. En Columbus verklaarde later, nee, ik heb de avond ervoor al lichtjes gezien. Of een lichtje gezien, om nog specifieker te maken. Ja, dus ja, ongelooflijk.
Misschien te veel van de rum gesnoept.
Ja.
Ja.
En ze waren gestuit op een van de eilanden van de huidige Bahama's. Of de Turks en Caicos eilanden. En ze noemden het eiland San Salvador.
Ja.
De heilige verlosser. Columbus en zijn bemanning zetten er voet aan wal.
Ja.
En dat was het begin van een hele rits aan effecten van de transatlantische uitwisseling, Simon.
Ja.
Daar gaat dit onderwerp natuurlijk ook een beetje over. Hè?
Ja.
En Guano hebben we het over gehad. Dat is een van die effecten daarvan. Hebben we in onze aflevering...
Officieel aflevering 1?
Officieel aflevering 1.
Ja.
Hebben we het over gehad.
Seizoen
van seizoen 1. Dus luister die terug. Maar die Guano was pas 3,5 eeuw later. Dus we zitten echt nog wel een stuk vroeger in de tijd. En in de tussentijd is te veel gebeurd. En daar gaan we het nu zo'n beetje over hebben.
Mm-hmm.
En dan vooral over de invloed van de vroege Spaanse ontdekkingsreizigers en veroveraars.
Mm-hmm.
De conquistadores.
En daarvoor kan je ook nog een stukje Hendrik de Zeevaarder luisteren.
Ja, die conquistadores, hè, dat waren avonturiers en veroveraars die namens de Spaanse kroon tot in de 19e eeuw zelfs nieuwe landen ontdekten.
Ja.
Yeah. Ze verkenden en ook claimden voor het immense en alsmaar uitdijende Spaanse wereldrijk, Simon.
Ja.
En vooral in de Amerika's, hè, van het huidige Alaska tot helemaal in de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika, het vuurland. Er was dus in dat gebied behoorlijk wat te ontdekken en te veroveren.
Een heel continent in principe waar ze...
Ja, wat volop bewoond werd.
Ja.
Waar ontwikkelde culturen al aanwezig waren.
Ja.
In de maatschappijen. Hele steden. 1494, dus 2 jaar na de ontdekking van Amerika's, dacht de paus van, oh jongens, hoe gaan we dit in goede banen leiden?
Ja.
En hij verdeelde de wereld in 2 helften. Eén deel voor Castilië, Spanje, en een deel voor Portugal.
Ja, dat is zo mooi dat dat gewoon even zo onder de jongens door wordt beslist.
Ja.
Van, nou joh, hey, jij doet dat stuk, jij doet dat stuk.
Ja, ja, inderdaad.
Gewoon een wereldkaart.
Ja, en dat was op voorstel van paus Alexander VI kreeg Spanje het westelijke deel van de wereldkaart. Op de traditionele wereldkaart met Spanje en Portugal en Nederland in het midden.
Mm-hmm.
En de rest van de wereld naar de zijkanten zo, naar oost en west. Het oostelijke deel was voor Portugal. En die grens liep precies door de Atlantische Oceaan. De breedte van ongeveer Groenland. En het was door Brazilië. En nog steeds is Brazilië natuurlijk Portugees-talig. En 30 jaar later werd ook voor de achterkant van de wereld een grens vastgesteld. Wel zo handig, want de wereld was natuurlijk rond. Omdat daar ook steeds meer van die tabula rasa in kaart werd gebracht. Hè. Er werden steeds meer nieuwe landen ontdekt.
Dus dat was weer een nieuw stukje wat weer even vanuit Rome moest worden...
Nou, binnen die grenzen waren dus de mogelijkheden in feite onbeperkt voor die beide mogendheden.
Mm-hmm.
En op het hoogtepunt bestond dat Spaanse Rijk in de Amerika's uit de zuidwestelijke staten van de Verenigde Staten. Van de huidige Verenigde Staten.
Yeah.
Heel Midden-Amerika en heel Zuid-Amerika. Met uitzondering van de Guyana's en Brazilië. In die bewegingsruimte hebben de conquistadores behoorlijk huis gehouden.
Mm-hmm.
De Spanjaarden begonnen met de kolonisaties in Amerika in de Caraïbe. Al in 1492.
Mm-hmm.
Daar werd Fort La Navidad in het huidige Haiti gebouwd. Uit de resten van de Santa Maria, het schip van Columbus. Die was daar namelijk op een zandbank gelopen. Nou, Columbus gaf...
Oh, dat heeft nog een soort recycle-moment gehad.
Ja, dat werd Fort La Navidad.
Ah, joh.
En Columbus geeft in zijn verslag aan de Spaanse kroon een jongere schuld van het vastlopen van het schip.
Daar gaan we weer. Dus hij claimt de dingen die mooi zijn en de dingen die shit zijn, die geeft die andere de schuld.
En allemaal op kinderen eigenlijk, die mee waren.
Dat is wel een fijne vent.
Hele chique jongen. Hij zegt dat het schip liep vast door de jongen, maar hij had zelf niet geslapen.
Wat?
Oh, het gaat niet helemaal goed.
Gewoon.
Hey, Gwan, heb je zitten slapen of zo?
Oh jongens, waar ben ik? Wanneer gaan we terug? Later komt Columbus terug op het eiland wat hij had ontdekt. Met bouwmateriaal en vee. En hij sticht daar een stad. En de stad noemt hij La Isabella. Mm-hmm. En het eiland, Haiti, noemt hij La Hispaniola. En zo heet het eiland eigenlijk nog steeds, hè? Dus dat is gewoon Spanje.
Ja.
De twee decennia daarna verspreidden de Spanjaarden zich over het Caraïbisch gebied. En ze gebruiken de al aanwezige bewoners van de eilanden. Die gebruiken ze voor hun eigen voedselvoorziening. Niet om ze op te eten, maar om ze te laten werken op hun akkers.
Mm-hmm.
En om grondstoffen te delven in mijnen. Daarna zag je een sterke verspreiding van de Spaanse invloed en van het gezag in Zuid-Amerika.
Mm-hmm.
Ook in Noord- en Midden-Amerika. Begin van de 19e eeuw nog claimden ze nog gebieden in het huidige Alaska zelfs, de Spanjaarden. Dus dat echt helemaal langs die
westkust. Dus dat bleef maar doorgaan.
Ja. Het is eigenlijk ruim drie eeuwen van expansie, moet je eventjes opnemen.
Ja.
En dat rijk bestond uit verschillende onderkoninkrijken, provincies en
territoria. Granada hebben we het toch eens een keer over gehad, hè? Ja, Nieuw-Galicië.
Ja, klopt. Nieuw-Granada. En elk van die gebieden had een eigen hoofd, een onderkoning, die de honneurs van de Spaanse heersers vanuit Madrid waarnamen. En dan komen we bij die conquistadores, want dat is iets waar we op gaan inzoomen. Er is best wel een aantal bekende conquistadores, zoals Hernán Cortés.
Want dit zijn inderdaad die houtdegens. Die werden gewoon in naam van de kroon die kant op gestuurd om daar huis te houden.
Ja, ga daar naartoe en zorg dat het binnen ons
lukt.
Binnen onze grenzen blijft. Hernán Cortés die veroverde het Azteekse Rijk in het huidige Mexico.
Mm-hmm.
En Francisco Pizarro veroverde het Inca Rijk.
Mm-hmm.
Dat zijn twee van die zeer bekende culturen natuurlijk. Nou, die zijn, om het eufemistisch te noemen, de das omgedaan door de komst van de Spanjaarden en hun veroverdrift.
Mm-hmm.
En zo zijn er tientallen conquistadors, Simon, waar je boeken over vol kan schrijven. En daar kunnen we het over gaan hebben, maar dat ga ik niet doen. Ik kies toch altijd voor de underdog of voor een andere twist aan het verhaal.
Twist.
En wat mij nou interessant leek, om er eens een aantal conquistadors uit te pikken die eigenlijk helemaal niet zo bekend zijn, maar zeker niet minder berucht. En daar wil ik je even mee naartoe nemen. Maar laten we dat in deel 2 doen.
Oké. Okay. Maar jij wil iets zeggen?
Ja, we hebben onze maandrecord verbroken met het aantal beluisteringen.
Nee.
Props voor de luisteraars, dames en heren.
Woehoe!
Een all-time beluisterrecord deze maand.
Ja, want we zijn natuurlijk nergens zonder onze trouwe fanbase.
Zeker.
Mag dat nogmaals even een shout-out? Shout-out van de week! Nee, ontzettend bedankt. En we moeten nog even een huishoudelijke mededeling doen. Want van de zomer hebben wij op onze Instagram een polletje gedaan voor leuke onderwerpen. We gaan daar nog op terugkomen, mensen. Daar zijn we druk mee bezig.
Met
het creatieve team, de redactie. Om te kijken of we die onderwerpjes, Koude Oorlog, de welvaart van de Russische aristocratie, om er maar twee te noemen. Daar gaan we nog even een leuk vormpje van gieten. Dus denk niet, dat komt nooit meer terug.
Nee.
Daar zijn wij iets leuks van aan bedenken. Maar goed, shout-out naar de luisteraars, zoals altijd. Renalde, we hebben net deel 1 afgesloten.
Ja, Simon?
Ik heb wat in de aan.
Ja, wat zullen we eens gaan doen, joh?
Ik heb twee dingetjes under the belt.
Ja.
Ik heb een kanonnetje.
Ja.
Wil je dat ik daarmee afsluit? Of wil je dat ik die nu er tegenaan, dat ik nu het lont
Wat denk jij voor de vijf voor deze aflevering? Wat is het?
Ik heb ook nog één beetje apart onderwerpje.
Ja.
En dat is een, welke rubriek zullen we nu eens doen?
Simon, je hebt hier een vuistdik boek voor je liggen.
Ja.
Waar komt dat vandaan?
Schat, als je me zoekt, ik zit in de bibliotheek.
Nou, Rodot, dit was wel een mooie gelegenheid om weer even wat oudere rubriek af te stoffen, die we een tijdje niet meer gehoord.
Ik was hem een beetje vergeten eigenlijk.
Ja, ik heb die allemaal nog haarscherp.
Goed zo.
Ik heb, eigenlijk is het gewoon uit een oude historisch nieuwsblad van februari 2019.
Ja.
En dit gaat eigenlijk...
Maar wacht even, dat is dan een historisch nieuwsblad.
En daarom. En die heb ik in mijn persoonlijke bibliotheek staan nu. Dus dat stuk heet Club Gekte leiden tot politieke partijen. Nou, we gaan hier niet een soort geschiedenis van politieke partijen, hoe ze zijn gevormd. Maar het gaat eigenlijk over dat er een 19e-eeuwse verenigingsmanie, dat die aan de wortels lag van de eerste politieke partij, de echte politieke partij in Duitsland, Nederland en Engeland.
Oh.
Want er wordt vaak dan gedacht dat in die 19e eeuw, de industrialisatie en de opkomst van de arbeidersklasse en de drang voor kiesrechten, de uitbreiding daarvan, dat de voornaamste drivers waren voor de oprichting van politieke partijen. Maar dit stuk die gaat, ik weet niet waarom ik er op de een of andere manier door getrokken werd, dat zegt dus niet zozeer dat de echte drijvende krachten waren, maar dat het meer de verenigingsmanie was. Dus het was een soort... Dus er wordt in het stukje ook gezegd van verenigingen, die waren cruciaal onderdeel van de 19e-eeuwse maatschappij.
Oké.
Okay. Ja, dus en dan was het eigenlijk zo, als ze een misstand wilden oplossen, of een groep wilden verheffen, dan richtte men er gewoon een club op. Dus, maar omdat het ook verenigingsmanie hoort, dus een soort van, ik moet nu iets oprichten. Ik moet een vereniging oprichten.
Ik ga een sport uitvinden en daaromheen een vereniging.
Ik ga nu...
Korfbal.
Nee, en het gaat eigenlijk over het voorbeeld van... er was in Engeland een invloedrijk voorbeeld dat onderschrijft. Dat was de Engelse Anti-Corn Law League. En dat was een club die streed van 1839 tot 1846 tegen de importheffingen die graan eigenlijk veel duurder maakten.
Oh ja.
En de succes, en dan zie je ook een plaatje van een gigantische zaal met vol met mensen.
Ja.
En ja, dat zijn dus allemaal mensen die een hang hadden naar verenigings... Ja, dus het ging wel ergens
verenigingslust.
Over. Maar het was ook een soort van die lust, die honger naar verenigingsleven. die zorgde ervoor dat deze club er kwam. En het succes, want die club heeft wel wat voor elkaar gekregen. En oprichters van Duitse, Nederlandse en Engelse politieke partijen, die lieten zich inspireren door die Anti-Corn Law League.
Ah, okay, ja.
Dus het is eigenlijk een soort heel beroemd voorbeeld in de verenigingspolitieke partijenwereld. Die ook de SDAP en de ARP, dat waren allemaal clubs die hadden dus ook, naast dat feit dat ze een partij waren, ook een soort verenigingstraditie. Dus die waren allemaal afgekeken van die Engelse Anti-Corn Law League. Maar ik vind gewoon het idee van verenigingsmanie, alsof er een soort periode aanbreekt dat iedereen, ik moet nu een vereniging oprichten. Oh, dus ik zie mensen die bij elkaar zitten in een café.
Alsjeblieft heren, hier is uw gerstenat.
Gerstenat? Ik ga hier verdorie een vereniging voor oprichten.
Hans, is het niet een keer goed zo? Je hebt al 12 verenigingen opgericht de afgelopen week.
Nee, daar kan er nog wel een beetje bij.
Maar die vereniging van Dienbladen als frisbee gebruiken, dat gaat toch te ver?
Nee, dat was gewoon een prima vereniging. Ik heb al 3 leden. Op naar de volgende.
Ik ben echt blij dat jij weer even door je bibliotheek bent gegaan, Simon.
Ronald, ik heb nog veel meer in deze bieb.
Keep it coming.
Ja.
Hey, we hebben Jan nog niet gesproken. Anders bellen we hem even.
Hey Jan.
Simon, hoe gaat het?
Ja, goed. Hoe is het met jou, Jan? Je klinkt een beetje als een robot.
Ik heb namelijk de opname van de laatste Potpoe History teruggeluisterd. En toen dacht ik bij mezelf, ik moet toch wat langzamer gaan praten. Want ik ben nauwelijks verstaanbaar voor de luisteraars. Die mensen hebben geen idee waar ik het over heb.
Jan, het is wel even wennen, moet ik zeggen. Ik versta je trouwens wel heel goed. Je hebt dus geluisterd.
Ja, ik heb zowaar geluisterd naar het hele verhaal. En ik moet je eerlijk bekennen, het was een goed verhaal. Simon heeft goed werk verricht als het aankomt op zijn research.
Ja.
Dat verdient een duim omhoog. Waren het niet dat ik dus op een gegeven moment de spreekwoordelijke weg kwijt was in het namenbos. Maar het was, ja, op een gegeven moment heb ik even een klein beetje te tekenen. En toen ben ik eruit gekomen dat het was echt goed gedaan. Dus duim omhoog voor Simon.
Hey, thanks. Ja, super. Dat is goed om te horen, man.
Dit is gewoon een spannend verhaal. Spannend verhaal. Af en toe bij tijd en wijn natuurlijk bijzonder schokkend en dramatisch.
Ja.
Maar mijn god, het heeft nogal wat voeten in aarde gehad al die jaren. Ik vind dat altijd, als je op een gegeven moment die geluid, bijvoorbeeld ook ijzersterk in die geluidsfragmenten erbij. Dus
ja,
dat maakt toch mooi.
Thanks, man. Nou, we zijn nu bezig met de conquistadores. Ja, daar moesten we echt kiezen uit 350 jaar veroveringen en ontdekkingen en bloederigheden. Ik denk dat we wel een paar interessante conquistadores bij de Lurf hebben gevat.
Ja, precies. En weet je, als je op een gegeven moment, ja, toch zijn er toch bij die conquistadors natuurlijk wel een bepaalde lijnen te vinden.
Ja.
Die op een gegeven moment gelden voor, ja, die zeg maar zo'n mal die je kunt leggen op die conquistadors. Wat voor gevolgen dat heeft gehad natuurlijk. Voor heel Zuid-Amerika, hoe je die gezien is.
Precies, nou die moet je dan de volgende keer maar weer goed luisteren.
Jazeker.
En waarschijnlijk kun je dan jezelf ook goed verstaan, dus dat is ook wel leuk.
Misschien is dat, ik zal nog wat beter gaan articuleren, want ik was alweer een klein beetje aan het terugvallen in mijn normale snelheid.
Hey, en Jan? Hey,
maar jij wil natuurlijk van mij een nieuw onderwerp hebben, Ronald.
Heel graag. Wat mogen wij de volgende keer voor jou gaan uitzoeken?
We zijn bezig met het onderwerp steden en burgers in de lage landen van 1150 tot 1700. Dat gaat op een gegeven moment met de ontwikkeling, begint dan in Artesië, met Atrecht en dan richting Vlaanderen. En van Vlaanderen op een gegeven moment naar Antwerpen, Amsterdam en uiteindelijk dan de teloren van de Nederlanden aan het einde van die, zeg maar vanaf 1672 zien we dan langzaamaan dat die Nederlanden maar steeds verder wegzakken in het economische moeras van Europa. 1672 is het rampjaar en vanaf dat moment spreekt men dus van het einde van de Gouden Eeuw.
Ja.
Maar Willem III, die wordt op een gegeven moment nadat Jan rampjaar de nieuwe stadhouder. Zijn grote vijand, en dat is namelijk niemand minder dan de zonnekoning Lodewijk de 14.
Ja.
Die Willem de Derde, die weet dan uiteindelijk, ja, nog voor een soort van opleving te zorgen in die strijd tegen de Fransen.
Ja.
En die weet uiteindelijk een soort van grand strategy op te bouwen waarbij hij uiteindelijk Frankrijk, ja, onder controle kan krijgen.
Oh.
En dat heeft alles te maken met de Glorious Revolution. Dat heeft alles te maken met, nou ja, goed, de machtsstrijd in Europa. En ik wil dat je daar eens in gaat verdiepen. Want dan kan je verklappen, dat is met de partij boeiend, jongen.
Oh.
De rol van Willem III, ja, de rol van Willem III uiteindelijk in de Europese machtspolitiek van 1672 tot en met zijn dood in 1702.
Hey, dankjewel Jan voor het supergave onderwerp weer.
Ja, graag gedaan.
En bedankt voor het bijkletsen ook eventjes. En ik vond je heel goed verstaanbaar.
Dankjewel. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor voor wederom een belletje.
Dankjewel, jongen.
Graag gedaan, maat. Een beetje snel.
Tot de volgende.
Yo.
Hoi.
Later.
Ja, Simon, zoals ik al zei, voor de bibliotheeksessie.
Ja.
Ik ga wat minder bekende conquistadores aan jou presenteren.
Ja.
En ik heb het er bij drie gehouden. Dat is altijd zo'n mooi aantal. Als je een
Trinity of Trinities.
Geeft.
Hou die in de gaten.
Even kijken. Doen wij nog aan PowerPoint? Of heeft iedereen wel door dat we daar helemaal nooit aan hebben gedaan inmiddels?
Laten we die illusie gewoon in.
Zo is dat. Nou, klik jij
klikt even door naar slide 12. Ja.
Komt die? Dan begin ik met de eerste conquistador.
Conquistador nummer 1.
Conquistador nummer 1, Simon.
Ja.
Mag ik jou presenteren? Een jongen die in 1490 werd geboren in Guadalajara, midden Spanje, met de naam Nuño Beltrán de Guzmán. Oh. Laten we hem Guzmán
noemen. Nee.
Waar staat hij onbekend? Om zijn vrede aanpak.
Dat is wel het beeld wat wordt opgeroepen als je denkt aan de conquistador.
Ja, en ook wat Jan toch ook wel beschreef. Hè?
Ja, precies.
Deze Guzmán die volgde het militaire regime van Hernán Cortés op, die de Azteken namelijk versloeg. Nou, hij volgde die Cortés op als hoofd van het onderkoninkrijk Nieuw-Spanje. De Guzmán die had als bijnaam de grote tiran of de bloederige Guzmán. Hij was zo wreed en zo onrechtvaardig.
Uh-huh.
En hij werd door de bisschop van Mexico, die was er dus al binnen een aantal jaar dat Amerika was ontdekt, was er al een bisschop van Mexico.
Oh, oké.
En dat ging heel snel.
Ja.
Goed georganiseerd.
Geformaliseerd in een.
Maar daar komen weer die pauzen waarschijnlijk op de hoek kijken. Die hadden daar natuurlijk gewoon baat bij. Die bisschop van Mexico heette Juan de Zumarraga.
Uh-huh.
En die excommuniceerde. Hey, dat doet mij denken aan het Concordaat van Worms.
Oh,
die excommuniceerde de Guzmán.
Uh-huh.
Maar de Guzmán had eigenlijk al net voor die excommunicatie al ontslag genomen als onderkoning. Ik weet niet of dat kan, maar zo las ik dat.
Yeah.
En hij had het plan gevat om een nieuw gebied te veroveren.
Eigen houtje?
Ja, op eigen houtje. En daar dan maar koning te gaan worden.
Okay.
Dus we hebben het nog steeds over dat de Mexicaanse grondgebied, het huidige Mexico.
Ja, dus Midden-Amerika?
Ja, Midden-Amerika. Hij werd geen koning zelfs, maar hij werd zelfs keizer van dat gebied.
Oh, oké.
Okay. Vond ik ook wel mooi dat ook de Amerika's wordt natuurlijk het land van onbeperkte mogelijkheden genoemd. Nou, dat bewijst hier maar weer. Ja, dit was echt het begin van de 16e eeuw samen.
Ja. Yeah.
Deze Guzman trok met 500 conquistadores, Spanjaarden,
yeah.
En duizenden inheemse bewoners
yeah.
naar het noordwesten van het huidige Mexico. Dus vanuit Nieuw-Spanje naar het noordwesten van het huidige Mexico.
Ja, om dat te gaan veroveren. Ja. Ik denk, ik wil weer land hebben.
Precies, en keizer worden. Hij wilde vooral keizer worden. En lekker vreed zijn en mensen ombrengen.
Precies.
En ongelooflijk, maar het lukte hem om het gebied te veroveren. Dat is natuurlijk fishing with dynamite. Hè. De Spanjaarden met al die geavanceerde wapentuigen in die tijd tegenover Amerikanen. Meso-Amerikanen die de spit moesten delven en helemaal niet zo goed bewapend waren als die Spanjaarden.
Mm-hmm.
En hij riep zich uit tot keizer van het gebied dat hij Nieuw Galicië noemde. En opvallend aan de Guzman is dat hij, anders dan andere conquistadores, die vooral uit religieuze overwegingen
probeerde
mensen te bekeren in Amerika, die er al woonden,
mm-hmm.
Dat hij het eigenlijk als pressiemiddel gebruikte. En de Guzman richtte ook zogenaamde encomiendas op voor zichzelf en voor zijn medestrijders die dat Nieuw Galicië hadden veroverd. En zo'n encomienda was een systeem waarbij de inheemse bevolking, en zij moesten onder de Spanjaarden dwangarbeid.
Dus hij boven in de piramide en de rest daaronder.
Ja, bijdragen aan zijn geluk.
Bijdragen aan zijn, oké.
De bestraffingen van personen die niet mee wilden werken waren, worden daarbij.
Ja, dus hij komt in dat gebied aan. Hij zegt, jongens, ik ben de nieuwe baas hier. Ik ben
echt keizer, hè?
Keizer.
Ja.
Nu gaan we het even zo doen.
Ja.
Ja.
En wat ook nog wel interessant is, geheel in de traditie van de kolonisten, stond hij de inheemse bevolking niet toe om grond te bezitten. Dat hoort ook bij dat horige systeem.
Ja.
Zelfs als je hem had gesteund als Amerikaan in de verovering van dat Nieuw Galicië.
Ja.
En dat Nieuw Galicië, dat is ook weer grappig, dat is natuurlijk een provincie in het huidige Noord-Spanje. Dus het werd ook weer naar de bestaande gebieden in Europa werd het natuurlijk vernoemd.
Ja, precies. Ja.
Daar kom je later natuurlijk ook heel veel tegen. Daar hebben we het natuurlijk ook wel eens over gehad, hè?
Ja.
Nieuw Oranje, Nieuw Nederland, Nieuw Amsterdam bijvoorbeeld.
Ja, dat gebeurde daar natuurlijk ook bij de
precies.
Spanjaarden.
Precies. En hij sticht ook een aantal steden.
Mm-hmm.
En een van die steden vernoemde hij naar zijn geboorteplaats Guadalajara. En dat is een bekende plaats in Mexico natuurlijk.
Ja.
Ik vond het zelf wel trouwens een gemiste kans. Want dit was natuurlijk de mogelijkheid om het nieuw Guadalajara te noemen.
Ja, dat is helaas.
Helaas, had niet meer staan.
Nee.
En dan gebeurt er iets opvallend met die stad. Het werd namelijk aangevallen door de inheemse bevolking. En dat vonden ze zo beangstigend dat ze de stad hebben verplaatst. Een aantal keren zelfs. Want de Meso-Amerikanen, dat was een volk, dat heette de Chichimeken. Die vielen telkens die stad aan, Guadalajara. En dat verplaatste zich maar tot eindelijk de plek waar het nu ligt. We hadden het net even over de bisschop, Zumarraga. Die was er nog steeds, in de tijd dat Nieuw Galicië werd gesticht.
Mm-hmm.
En die zag dat gedoe van de Guzman in dat Nieuw Galicië, zag hij met de ledenoog aan. En die beval op een gegeven moment in 1536... om de Guzman te arresteren. Nou, dat gebeurde. Guzman werd gearresteerd en werd naar Spanje teruggebracht. En daar overleed hij 8 jaar na zijn gevangenname.
Dus dat is het einde van deze manier. Maar hij had dus wel een soort grootheids...
Waan.
En ik ga daar...
Maar je moet je ook voorstellen, je komt in een land en dat jou door God gegeven is. Hè?
Mm-hmm.
De paus heeft zijn goedkeuring daarvoor gegeven. En je kan echt gewoon je goddelijke gang gaan daar zo. En dan leidt dat tot dit soort dingen. Dus mensen die nieuwe landen gaan stichten, nieuwe steden gaan stichten, volkeren uitmoorden.
Mm-hmm.
Ik vond het wel een bijzondere historie. En dat was de eerste conquistador, Simon.
Uh-huh.
Heb je nog vragen?
Nee, geen vragen. Nee.
Volgende slide, Janine.
Conquistador numero dos.
Dan zijn we inderdaad bij die tweede conquistador aangekomen.
Ja.
Die ik met jou wil bespreken. Dat is Juan de Ampies. Ik zie je kijken van, hè, waarom Juan de Ampies?
Nou, ja,
dat
waarom hebben we die geselecteerd?
Die hebben we geselecteerd lijst, ja. omdat hij eigenlijk invloed heeft gehad op ons koninkrijk. En dan heb ik het over de eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire.
Ja.
Hij heeft namelijk de eilanden Curaçao, Bonaire en Aruba.
Ja.
Heeft hij ontvolkt. Dus de oorspronkelijke bevolking van die eilanden heeft hij naar een ander eiland gebracht, namelijk Hispaniola. Dus dat eiland waar Columbus dat eerste fort bouwde. En daar moesten ze als slaven werken in de mijnen. En er wordt geschat dat zo ongeveer 2000 mensen zijn weggevoerd naar Hispaniola. Eigenlijk was dat de slavenhandel nog voor de transatlantische slavenhandel. Mm-hmm. Dus er werd er door de Spanjaarden vooral gebruik gemaakt van
Elvis is werkkracht nodig en die hebben dus...
maar er werd gebruik gemaakt van de mensen uit de Amerika's.
Ja. Maar die eilanden, de ABC-eilanden, waren dus eerst ook in Spaanse
handen. Ja, zeker. Ja. Die eilanden zijn natuurlijk in de loop der eeuwen ook wel in verschillende handen overgegaan. Maar deze, ik wil nog een beetje inzoomen op Ampies, zal ik hem noemen. Hij was een officier in het Spaanse leger. Voordat hij omstreeks 1511, dus ook echt in het begin van die kolonisatiefase, vertrok hij naar dat eiland Hispaniola. En daar kreeg hij een voorname positie in het bestuur van het eiland. En in 1527 werd hij de eerste gouverneur van de provincie Venezuela, het vasteland van Zuid-Amerika. Mm-hmm. Hij beschikte daar over een aantal plantages, over vee en over een monopolie op de inheemse slavernij, ten behoeve van de parelvisserij. Mm-hmm. En in zijn tijd in Venezuela stichtte hij ook een stad, Santa Ana de Coro. En dat was ook om de handel daar voor de inheemse slaafgemaakte op gang te brengen.
Ja.
En daar kwam een eind aan zijn rule over Venezuela.
Ja.
Nadat de bankiersfamilie, de familie Welser, een aantal rechten had gekregen in Venezuela.
Ja.
En dat is eigenlijk het derde verhaal waar ik je mee naartoe wil nemen.
Dus die man is, die heeft er van alles gedaan. Die eiland ontvolkt, allemaal mensen naar andere plek gebracht om daar aan het werk te stellen.
Ja.
En ineens komt daar een familie die van alles wil ondernemen. Daar heeft rechten en had ziek idee.
Dat is nummer 3. Ga je mee?
Ja, ik ga mee.
Conquistador número 3.
Ja, dat is een soort uitsmijter. Want conquistadors, dan denk je toch aan Spanjaarden.
Yeah.
Maar ik neem je nu mee naar Duitse conquistadors, Simon.
Wacht even, dit is totaal nieuw voor mij.
Ja, dat vond ik ook een hele interessante. Vandaar dat ik hem graag als, zeker ook een beetje als uitsmijter met je wil.
Dit zijn wel allemaal hele ongebruikelijke, althans even als je het klassieke beeld even erbij pakt.
De Welsers, de familie Welser. Dat was een Duitse bankiersfamilie uit Augsburg en Nuremberg. En een van de klanten van die bankiersfamilie was de familie van Habsburg.
Oh.
Nou, die kennen we wel.
Ja, die kennen we wel.
Met als aanvoerder de keizer van het Heilige Roomse Rijk, heer der Nederlanden en keizer van het Spaanse Rijk, Karel de Vijfde.
Ja.
Het was een hele invloedrijke familie in Europa. En ene Bartholomeus de Vijfde Welser leende aan de keizer Karel de Vijfde een behoorlijk bedrag, waarvoor hij als onderpand, als ruil, de provincie Venezuela kreeg.
Ah, oké. Okay.
Hij was er blij mee. Hij ging ermee aan de slag met die provincie, die Duitse man. Nou, vanwege het Duitse bestuur dat daar kwam, werd het gebied Klein Venedig genoemd.
Echt waar?
Klein Venetië.
Ja.
Of Welserland.
Ik had er nog nooit bij stilgestaan. Het is
daarom
ineens
echt
een Duitse twist in zo'n totaal Spaans verhaal.
Precies, en daarom ook echt het noemen waard.
Ja.
En ze waren wat dat betreft ook niet te bescheiden, hè, door het land gewoon naar zichzelf te noemen.
Precies.
En de bestaande stad Coro, die we net hebben behandeld, die noemden ze ook Nooi Augsburg.
Oh, yeah. Wel, zij wel dus met nieuw ervoor.
Juist, dat is, zij snapt wel hoe het moest.
Ja.
De eerste beheerders van het gebied, van de provincie, waren de heren Ehinger en daarna von Speyer. En op een gegeven moment kwam de zoon van Bartholomeus de Vijfde, namelijk Bartholomeus de
waarschijnlijk de zesde.
Zesde.
Ja. Niet 5,5.
Die kwam aan de macht. En samen met conquistador Philip von Hutten. Dat is toch een fantastische combinatie.
Totaal onderwaar, ja.
Was ook later een Duitse gouverneur van het gebied. Verkenden zij samen de provincie Venezuela. En waarom? Zij zochten namelijk ook in navolging van hun voorgangers naar het befaamde El Dorado.
Oh ja, precies.
De stad van goud.
Ja.
En dat deden ze 6 jaar over. Zo. Over de zoektocht.
Ja.
En in de tussentijd waren ze een soort van kwijt.
Ik weet niet meer, waar is het nou, hier naar links of naar rechts met die boom?
Volgens mij lopen we in rondjes.
Je mag dan wel de zesde zijn, maar je bent de eerste die ik de schuld geef van dit verhaal.
Die Duitse ontdekkers, zeg maar.
Onder leiding van nummer 6, die waren
die waren gewoon 6 jaar even van de radar.
Zoek, die waren van de radar.
Precies,
ja.
En dat in combinatie met jaloerse Spaanse conquistadors, die dachten van, zit die pot, verdorie gewoon in ons gebied een aantal Duitsers.
Ja.
Was er een Spaanse conquistador, die eiste het gouverneurschap van Venezuela op in afwezigheid van de echte gouverneur.
Er is niemand om op de winkel te passen, ik neem de winkel over.
Precies, en dat was de Spaanse Juan de Carvajal. Mm-hmm. Hij had wat papieren vervalst, zodat hij de nieuwe gouverneur kon worden. Op een gegeven moment waren Bartholomeus 6 en Von Hutten waren wel zo'n beetje klaar met hun zoektocht naar El Dorado. Mm-hmm. Ze hebben het trouwens niet gevonden. Dat wilde ik nog even meegeven.
Ja, precies.
En in 1546 keerden zij terug naar de stad Neu-Augsburg. Nou, daar waren inmiddels de plaatsnaamborden vervangen. Het heette gewoon weer Corro.
De plaatselijke naambordenfabriek had druk.
Ja, en die Carvajal die ontving ze en vertelde dat hij dacht dat alle Duitsers gewoon weg waren.
Ja.
En dat hij het bestuur maar even had overgenomen.
Ja.
En in dat gesprek raakte Welser, de Bartholomeus de zesde, en die Carvajal raakte in gevecht. Waarbij Carvajal behoorlijk gewond raakte. En daarom werden Welser en Von Hutten gevangen genomen en in de boeien geslagen. En op Goede Vrijdag 1546 beide onthoofd.
Jeetje meer.
Ja, en dat was het einde van het beheer van Venezuela door de familie Welser.
Dat was ook meteen gewoon het einde verhaal daarmee.
Ja, in de tussentijd probeerden ze natuurlijk nog het een en ander om terug te komen. Maar 10 jaar later overleed Karel de Vijfde.
Ja.
Was het voor de familie Welser definitief onmogelijk geworden om het gebied terug op te eisen.
Was de invloed eigenlijk een beetje...
Was gewoon weg. Ja.
Ja.
Nou ja, met een bankzaak heeft deze familie ook wel echt een significant aandeel gehad in de financiering van de ontdekking en de verovering van nieuwe gebieden in Amerika's.
Ja.
En in de tussentijd hebben ze dus ook nog even op een deel van de winkel mogen passen zelfs.
Ja.
Dat huidige Venezuela. En de Spaanse troon heeft er dankbaar gebruik van gemaakt.
Ja.
En daarmee hebben ze flinke impulsen kunnen geven aan de mijnindustrie in de koloniën. Waar ook trouwens dankbaar gebruik werd gemaakt van Duitse hulpmiddelen in die mijnen.
Mm-hmm.
Maar helaas ook van de Afrikaanse slavenhandel. Dus ja. Ze waren ook financierder van veel ellende dus.
Ja, het was hoe dan ook natuurlijk één groot met bloed doordrenkte verhalen voor hoe het met de lokale bevolking afloopt.
Ja.
Natuurlijk ook de mensen die naartoe worden gehaald om het... om het werk te doen.
Ja, helaas wel, ja. En kijk, als we nu de hoofdlijn hadden gepakt, hè, van Pizarro of Cortés, hadden we zelfde bloedige verhalen gehad.
Ja, precies.
Maar helaas, in de bijrollen dus ook.
Ja.
Ja, dit waren eigenlijk de drie conquistadores. Maar waar ik het ook nog wel even met je over wil hebben, is de beroemde Colombiaanse uitwisseling. Nadat Columbus de Amerika's had ontdekt, werd onze Europese markt natuurlijk ook overspoeld met mais, tomaten, aardappels. En zo meer. En dan hebben we in onze kinderboerderij ook lama's en alpaca's. Maar een van de bijzondere dingen uit die uitwisseling is regenwormen.
Regenwormen? Oké.
In de Amerika's waren geen regenwormen.
Dat klinkt ook zo Holland.
Ja, wurmen, pieren.
Ja, precies.
Want regenwormen komen namelijk voor, oorspronkelijk, in Europa.
In Europa, ja.
En in Amerika's dus niet. Maar ze leven nu wel in Noord-Amerika, want met de Europese invloeden kwamen ook regenwormen mee naar Noord-Amerika.
Ik ben toch wel benieuwd hoe dan een regenworm aan zo'n schip komt.
Nou ja, wat ik heb gelezen is dat ze zich schuilhielden in de modder die aan groenten vastzaten. Vastzat.
En dan gewoon weken, maanden op zo'n schip.
Ja, maar die beestjes,
zo.
Die diertjes, die weekdiertjes, hebben het hele continent overgenomen. En die hebben de hele ecologische balans in Amerika's verstoord.
Ja.
En dat heeft echt enorme effecten gehad.
Oh ja, dat is ook weer zo'n heel bijzonder verhaal dit. Dus zo'n klein diertje, die hangt misschien aan een prei en huppakee.
Ja, precies. Ja, ze aten de voedingsstoffen op die normaal door andere organismen werden benut. Maar daardoor is eigenlijk,
piramide,
zeker in Noord-Amerika,
elkaar, ja.
Is het steeds meer een beetje op Europa gaan lijken qua ecologie.
Ja, precies.
Ja, oh. Vond ik wel een hele bijzondere.
Weet je wat we dat noemen in potpourri-termen? Fun fact.
Absoluut.
Toch?
Ja, dat is echt een mooi fun fact. Regenwormen in de Amerika's. Nou ja, dat is die Colombiaanse uitwisseling die ik nog even wilde benoemen.
Even,
waar we
precies.
Volgens mij afleveringen over vol kunnen lullen. Maar die regenwormen, dat is de kerst op de taart.
Waarvan akte?
Nou, bij deze weer, Sibob.
Ja.
Nou, je moet wel voorstellen dat het Duitse Rijk ook gewoon door dezelfde keizer werd bestuurd als het Spaanse Rijk.
Ja, precies. Ja, je hebt er een mooie verdieping aan gegeven. Even een zijspoor, maar wel weer eventjes wat nieuwe feiten hier ter tafel heb gebracht.
Ah, nou, dankjewel. En ik ben benieuwd wat Jan ervan gaat vinden natuurlijk.
Ja, Jan, dat is... dat moet even afwachten.
Het zwaard van Damocles.
Ja.
Ik heb een beetje zo'n lontgeur, weet je, met oud en nieuw in mijn neusvleugels hangen.
Jongen, duiken! Daar komt een kanon aan!
Het is inderdaad weer tijd voor het
Nou ja, misschien wel een van de klassieke rubrieken die we in onze map hebben zitten.
Ja, het oude vertrouwde kanonkanon.
Gaan we dat nou ooit nog eens een keer aanbieden aan een of andere club? Of
nou, ik denk dat het goed is om hem even te publiceren van de stand van zaken.
Op de gram?
Gaan we binnenkort even doen. Even op de gram.
Okay, wat hebben we in godsnaam allemaal al in die alternatieve kanon die
we hebben? Ik zeg de border, ik zeg Julian en de spider.
Hey, wat leuk dat je dat laatste onderwerp nog even aanstipt. Want vaste potpourri-luisteraars die weten dat het kanonkanon, zeker in de begindagen van deze heerlijke podcast, toch wel werd gedomineerd door een bepaald type onderwerpen. Namelijk...
Ik hou mijn hart vast, Simon.
De activiteiten van de konings- en koninginnedagen.
Ja,
uit het verleden.
De activiteiten... Voor de koninklijke familie.
Ja, dus wat stond er gewoon op het programma op een willekeurige koningsdag, koninginnedag, in het verleden?
Ja, mijn gevoel bij deze rubriek is ambivalent.
Ja, ik weet het gemixt, maar dat maakt me helemaal geen fluit uit, want ik ga er toch weer even een eentje tegenaan gooien. Ronald, weet jij je nog de koninginnedag van 1987 in Breukelen te herinneren?
Ja, 87 Breukelen, Simon. Dat was vlakbij mijn woonplaats.
Ja, dat zou zomaar...
Ik was 6, dus nee.
Dan...
Ik stond waarschijnlijk bij de karparade bij ons op het dorp te kijken, Simon.
Ja, precies. Nou, hartstikke goed met een oranje klompjes, shirtje aan. Ja. Klompjes aan. Nou, dames en heren, het slaat totaal nergens op, maar ik ga hem toch weer even in proberen te gooien. Kijken of ik er weer een Koningsdag-itempje in kan krijgen.
Ja.
Jongens, hou je vast. Koninginnedag 1987 in Breukelen.
Ja.
Met de volgende onderdelen. Kinderspelletjes, bosduiven en fietscrossers.
Dat deed ik toen ook. Op mijn BMX. Heel vet.
Fietscrossers. Jongens, Ronald, ik wil gewoon knippen klaar weten hoeveel kanonschoten.
Dit is hem.
Dit is het. Meer krijg je niet.
Komt-ie.
Nee, echt waar? Ik dacht dat ik er maar één...
You had me at Breukelen. En BMX'en.
Oh, ik dacht bij postduiven. You had me at postduiven. Maar ik vind toch de combinatie... Ik moet het me daar toch iets bij voorstellen van...
Ja.
Het comité maakt een programma. En die zegt, nou jongens, dat hebben we allemaal. Spijkerpoep.
En ze weten dat het koninklijk huis langskomt. Dat weten ze.
Ze weten dat het koninklijk... En dan kinderspelletjes, postduiven en fietscrossers. Nou, ik vind het een mooie combinatie. Ik hoop dat hier ook weer beeldmateriaal van is. Gaan wij dat weer even opsnoren?
Ik ga de Utrechtse archief in. Maar wat zou er met die postduiven zijn gedaan, Simon?
Nee, loslaten. In een kooitje laten zien.
Kom op terug.
Laten we hier in. Nou goed, dames en heren. We hebben onze totaal... we hebben onze Poppo-historicanon weer opgeflirt met een nieuw...
Ja, en hij wordt nog nader ingevuld met de leukste foto die we kunnen vinden van een van die activiteiten.
Ik hoop dat er iets met een...
Dan wordt het dan wel crossfietsen.
Of iets met...
Crossfietsen met Klaus of postduiven met Juliana.
Dat moet toch iets van te vinden zijn. Oké, wij gaan daar weer induiken. Ronald, ik heb weer leeg. Ik heb niks meer. Dit was het.
Ik vond het een lekkere, luchtige en soepel lopende... En,
klassieke
precies, met
uitzending.
Een lekker ritme, lekker tempootje.
Lekker tempo.
Ik mag je bedanken.
Ja, jij ook. Alle luisteraars wil ik nog even bedanken bij
Pop
deze.
Centrale Dordrecht.
Pop Centrale Dordrecht.
Verdet Pils.
Bedankt voor het, niet zozeer sponsoren, maar dat we hier betaald mogen zitten.
Ja.
En Verdet voor de innerlijke mens.
Ja, dat was fijn. Lekker trouwens bij de eerste keuken, heb ik het al verteld.
Ja, zeker.
Hé, dan ga ik jou naar de trein brengen.
Ja, op de fietscross. Op de crossfiets.
Op de crossfiets.
Oké, tot volgende keer.
Ja.
Bye.